Broeders en zusters, we hebben ons de vorige keer bezig gehouden met een gelijkenis uit Matteüs 22. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En in die gelijkenis kwamen wij terecht bij een uitdrukking die we nu al verscheidene malen zijn tegengekomen. De uitdrukking namelijk, al daar zal wening zijn en knessing der tanden. Zoals gemeld in Matteüs 22 vers 13. Waar dat de uitdrukking gebruikt wordt in verband met degene die in de bruiloftzaal geen bruiloftskleed aan had. Want daarvan staat, bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knessing der tanden. Beter, daar zal zijn de wening en het knessen, of de knersing, der tanden. En de verwijzing is eigenlijk een naar het Oude Testament. U vindt het nergens bij vermeld overigens, maar het is wel zo. Het is de verwijzing namelijk naar Psalm 112 vers 10. En die hebben we vorige keer, dacht ik, ook even opgezocht. Psalm 112, laatste vers, waar staat, de goddeloze zal het zien en zich vertoornen. En dat slaat dan op de versen die voorafgaan, versen 1 tot en met 9 van Psalm 112, waar gezegd wordt, wel gelukzalig is de man die de Heere vreest en die grote lust heeft in zijn geboden. Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde. En in vers 9 staat erover, hij strooit uit, hij geeft de nooddruftige, zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid en zijn hoorn zal verhoogd worden in eer. Kortom, de eerste 9 versen van Psalm 112 spreken over het lot van de godzaligen, zo heet dat. Er staat erboven, daarom zo kom ik aan zo'n plechtige uitdrukking, hè. Geluk der godzaligen. En zo is het ook maar net. Maar aan het einde van het vers, aan het einde van de psalm staat nog net dat ene vers dat zegt, de goddeloze zal het zien. En dan wordt er ineens even over de goddeloze gesproken, bij wijze van contrast. 9 versen over de godzaligen en 1 over de goddelozen. En er staat, de goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen. Dat wil zeggen natuurlijk dat die goddeloze ook een soort jaloers wordt op de godzaligen. Dat lijkt me wel duidelijk. Maar hij zal zich vertoornen en er staat er, hij zal met zijn tanden knersen en smelten. En dat is het verhaal. Het knersen van de tanden wordt letterlijk genoemd in het Nieuwe Testament, met name dan in de tekst van Matteüs 22 vers 13, waar we vandaan kwamen. Hij zal met zijn tanden knarsen en smelten, en dat smelten staat dus uiteraard voor dat wenen wat daar genoemd wordt. En waarna staat, de wens der goddelozen zal vergaan. Dat wil zeggen, wat die goddelozen zich ook voor hadden genomen, waaraan ze ook gebouwd hebben, het zal vergaan. Het kan niet schelen wat het is, maar al wat door mensen, handen, en in ieder geval al wat buiten God om gebouwd wordt of gemaakt wordt of zelfs maar gewenst wordt, want zo staat het hier natuurlijk, dat zal inderdaad vergaan. En in dat verband wordt gesproken over het knessen van de tanden en het smelten. Smelten is, dat, is gewoon een plechtige uitdrukking voor wenen. Dat heb ik vorige keer ook toegelicht. En de knessen der tanden heeft iets te maken met de vergankelijke dingen. Omdat een tand, even heel snel gezegd, een tand heeft iets te maken met de tijd. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in de grondtekst, in het Hebreeuws. Want een tand en het jaar, shana, is hetzelfde. Het zijn dezelfde begrippen, tijd en tand. En misschien is dat de reden waarom wij in het Nederlands spreken over de tand destijds. Ik weet niet precies hoe men eraan komt. Maar in ieder geval zijn het synonieme begrippen van huis uit. Niet zozeer in de taal, hoewel het zo is natuurlijk, maar meer in de filosofie natuurlijk. Want de gedachte is dat de tijd inderdaad alle dingen doet voorbijgaan en verteert en in stukken bijt en koud en of hoe het maar heet mag. Er gaat voorbij. Daar ga ik niet dieper op in. Maar het knersen der tanden heeft dus direct te maken met de vergankelijkheid van de dingen van deze oude schepping. En dus wordt het ook in verband gebracht met het oordeel. Tandenknarsen gebeurt wanneer men de dingen niet in de hand heeft. Wanneer men ze niet vasthouden kan, wanneer ze uit de handen glippen. Dan is machteloosheid, wordt met tanden geknast. Ik wou het voordoen, maar dat lukt me niet. Bovendien krijg ik een nog hogere tandartsrekening, dat kan ik helemaal niet hebben. Dus vooruit maar. Ik ben trouwens al aan mijn vierde stel bezig, dus dat is niet zo best. Maar de tandenknarsen is dus inderdaad, heeft dus inderdaad te maken met machteloosheid, omdat er machteloos staat tegenover de tijd die voorbij gaat. Dat is de meest eenvoudige verklaring die ik ervan gegeven kan, en ik hoef er, dacht ik, ook niet dieper op in te gaan. Maar dit knersen der tanden is dus Een uitdrukking ontleend aan Psalm 112, vers 10. Dat moet je altijd in de gaten hebben. En die uitdrukking wordt hier aangehaald in Matteüs 22, vers 13. Dat heb ik al genoemd. Maar bovendien zijn we de uitdrukking al twee keer eerder tegengekomen, namelijk in Matteüs 13 aan het einde van de gelijkenis van het onkruid en in Matteüs 13 aan het einde van de gelijkenis van het visnet. Want het onkruid, zowel als de ongerechtigheden uit het visnet, worden geworpen in de buitenste duisternis, net als hier in Matteüs 22 vers 13, waar deze gast zonder bruiloftskleed geworpen wordt in de buitenste duisternis. In alle drie de gevallen staat erachter, daar zal zijn wening, of het wenen en het knersen der tanden, of het smelten en het knersen der tanden. Wenen heeft met rouw te maken en smelten heeft te maken ook met hetzelfde als het knersen van de tanden, namelijk de dingen gaan voorbij. Als iets smelt, dan verdwijnt het immers ook. Het is een begrip wat een beetje overeenkomt met het begrip van de dood, in de zin van dat de dingen voorbij gaan. En wenen is dan de uitdrukking van rouw in dat verband. Hoe dan ook, die begrippen hangen samen. Maar we zijn dus de uitdrukking inmiddels drie keer tegengekomen. Dus in Matteüs 13 bij het onkruid en de ongerechtigheden uit het visnet. En hier bij deze man zonder bruiloftskleed. In alle drie de gevallen staat dat ze geworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. Eigenlijk is het zo dat deze nieuwtestamentische schriftplaatsen dus commentaar leveren op de oorspronkelijke uitspraak en uitdrukking in Psalm 112 vers 10. Daar gaat het om. Als je bij Psalm 112 vers 10 zou vragen, wat is dat nou weer, waar gaat dat over? Het wenen en het knersen der tanden. Dan hebben we dus zeven schriftplaatsen, jawel, zeven schriftplaatsen in het Nieuwe Testament waar de uitdrukking gebruikt wordt, waarvan we er nu drie gezien hebben. En ik wil even een paar andere met u opzoeken. De eerste keer namelijk dat de term gebruikt wordt is in Matteüs 8... Matteüs 8, vers 12. Waar de uitdrukking gebruikt wordt, niet in een gelijkenis, maar in een geschiedenis, een teken. Maar ik moet erbij zeggen dat die geschiedenis natuurlijk toch ook een betekenis heeft, net als een gelijkenis. Het verschil is dus niet zo groot. Maar we lezen daarover wat dan heet de hoofdman in Capernaum. In Johannes 4 heet hij een koninklijke hoveling, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is hier een hoofdman in Capernaum, dat kan, en die heeft een knecht, een dienstknecht heet hij hier, die genezen wordt. En de man wordt geacht geen Israëliet te zijn, geen Jood te zijn, maar een heiden. Hij is in ieder geval in dienst van de Romeinen als centurion. En uit de klassieke literatuur weten we allemaal wat een centurion is, nietwaar? Heel goed, die vliegen soms laag, maar bij gelegenheid, maar daar gaat het nou niet over. Daarvan staat dan dat als daar die genezing plaatsvindt op voorspraak van deze centurion, deze hoofdman over 100, dan staat er dat de Heer zegt in vers 10, halverwege het vers, voorwaar zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. En dat betekent dat deze man dus geen Israëliet, geen Jood was, maar een heiden. Groot geloof buiten Israël in plaats van in Israël. En daar komt commentaar op dat verschijnsel, want dat blijkt tot lering te zijn voor de omstanders. Blijkt een belangrijke waarheid in zich te bergen. Dat blijkt ook uit het openingswoord, voorwaar, amen. En voorwaar staat er. Dat betekent, let even goed op, want er komt nou iets belangrijks. En dan gaat het verder in vers 11 met, doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen en zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat is de eerste keer dus dat deze uitdrukking over wening en knersing der tanden in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. En dat is dus de aanhaling uit de psalm. En ook hier staat het samen met het uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Dat heb ik er in Psalm 112 niet bijgelezen. Maar niettemin, hier in het Nieuwe Testament wordt dat erbij gezegd. En dat is natuurlijk de verklaring. Die weningenknessing is er wanneer men in de buitenste duisternis geworpen wordt, uitgeworpen wordt, buitengeworpen wordt, want zo staat het hier. En de strekking van het vers moet ook duidelijk zijn, en dat is van belang, omdat we dan meteen zien in wat voor soort context, in wat soort verband de uitdrukking gebruikt wordt. Het gaat namelijk niet alleen over buitenste duisternis, maar het gaat er bovendien ook over dat hier mensen die oorspronkelijk beschouwd werden als kinderen des koninkrijks, erfgenamen van het koninkrijk, buiten geworpen worden en wel buiten het koninkrijk uiteraard, want daar gaat het over. Nou, dan lees ik hem nog een keer. Er was sprake van een heiden die tot geloof kwam en de Heer zegt, hij heeft een groter geloof dan ik ooit in Israël gevonden heb. En dan zegt hij daarover dat velen, niet alleen deze ene, maar deze ene centurion is een beeld van velen. Vanzelf. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oosten en westen. Dat wil zeggen niet uit Israël, niet uit het Jodendom, maar van ver weg. Diegenen namelijk die verre zijn, zou ergens anders de uitdrukking dan zijn. Hè? Heidenen namelijk, kan niet schelen waar vandaan, het oosten en west. Die zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten. Nou, aan de bruiloftsmaal of zo uit Matthäus 22. Waar anders, waar zullen ze anders aanzitten? Aan de maaltijd natuurlijk, beeld weer van het koninkrijk en van het nieuwe verbond. Dat er een beeld is van het koninkrijk staat er zelfs hierbij. Nou wisten we dat in Matthäus 22 ook bij die gelijkenis van die bruiloft. Want ja, alle gelijkenissen gaan over het koninkrijk, dus dat kan niet missen. Maar hier staat het bij, ze zullen aanzitten in, wel in de bruiloftzaal. Maar er staat aanzitten in het koninkrijk der hemelen, zodat je maar weer ziet dat die bruiloftzaal of die zaal waar de maaltijd plaatsvindt, of hoe het maar heten mag, een uitbeelding is van het koninkrijk der hemelen. Heidenen dus, die met Abraham, Isaac en Jacob zouden aanzitten. Het eerste wat op moet vallen, het valt niet op, dat weet ik, maar wat op zou moeten vallen, is dat er staat Abraham, Isaac en Jacob, en dat er niet staat Mozes. Daar zijn we aan gewend, daarom valt het ons niet op. Maar je zou er nooit aan mogen wennen, eigenlijk. Er staat, ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Zitten ze dan wel niet aan met Mozes? En het antwoord is, jawel. Waarna de volgende vraag is, dus, maar waarom worden Abraham, Isaac en Jacob dan wel genoemd en Mozes niet? Terwijl Mozes toch eigenlijk in het Jodendom veel belangrijker was. En het antwoord is, omdat in het koninkrijk zelf het Jodendom helemaal niet belangrijk is. In het Jodendom is Mozes belangrijk, maar in het koninkrijk is het Jodendom niet belangrijk en Mozes dus ook niet. Niet letterlijk. Want Mozes is de middelaar van het oude verbond, die staat voor de wet. Terwijl het noemen van Abraham en Isaac en Jacob niet verwijst naar de wet uiteraard, maar naar de belofte en dus naar de genade. Zo eenvoudig is dat. God is toch niet de God van Mozes, God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En de Heer Jezus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, zei, Mozes heeft u gezegd, maar ik zeg u. Het is bijna beledigend voor Mozes, om te zien hoezeer de Heer zich van Mozes distancieert bij die gelegenheid. Er zit een andere kant aan het verhaal, en dat is dat Mozes, de middelaar van het Oude Verbond, natuurlijk een type is van Christus. En een uitbeelding is van het Nieuwe Verbond, enzovoorts, dat is waar. Maar waar het gaat om de letterlijke dingen, is er een groot verschil tussen. Dus, men zal met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten. Lui die sowieso niet onder het oude verbond geleefd hebben, omdat het oude verbond nog niet bestond. Maar lui die geleefd hebben uit geloof. En daar gaat het om. Nou, er zullen vele heidenen dus aanzitten in het koninkrijk. Heidenen, zij die niet behoren tot de Joden. En ook niet tot het Jodendom, tot het Judaïsme, zij die niet leven onder de wet. Zij zullen aanzitten in het koninkrijk, ook niet met Mozes, maar met Abraham, Isaac en Jacob is de gedachte. En het zegt niks over wie er nou precies het koninkrijk binnengaan. Het zegt ook niet dat degenen die aan de dagen van de wet leven, dat die dan niet het koninkrijk zouden binnengaan. Maar er wordt hier alleen maar gezegd dat heidenen inderdaad het koninkrijk zullen binnengaan. En daar tegenover staat dat Joden, namelijk zij die van nature erfgenamen zijn van het koninkrijk, vanwege hun natuurlijke afstamming, toch dat koninkrijk niet binnen zullen gaan, maar buiten geworpen zullen worden. Dat staat in vers 12. Doch ik zeg u dat velen zullen komen van oost en westen en zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. Dat betekent dat ze samen zitten aan dezelfde tafel en dus gemeenschap met elkaar hebben. En op dezelfde grond zijn zalig geworden en hetzelfde koninkrijk binnen zijn gegaan. En hetzelfde leven van Christus hebben ontvangen uiteraard. Maar vers 12 zegt wat er aan de andere kant te zien is, namelijk... En de kinderen des koninkrijks, er zal wel zonen staan. He? Dank u, Giel. Dat hoef ik thuis niet eens na te zoeken, dat wordt altijd smakelijker. Ik ruik het altijd. Nou, niet altijd, maar meestal wel. De kinderen des koninkrijks willen uiteraard zeggen... zij die van nature erfgenamen en dus zonen van het koninkrijk zijn. Die zonen van het koninkrijk, die van nature dus het koninkrijk zouden binnengaan... zullen niet erin gaan, maar uitgeworpen worden. Net zoals bijvoorbeeld die man zonder bruiloftskleed aan. Die was in de zaal en die werd eruit gezet. Nou, hier staat het ook. Zij zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Het suggereert even dat ze toch ingaan en daarna buiten geworpen worden. Maar dat is een misverstand. U begrijpt waarschijnlijk wat de gedachte is. Zij bevinden zich op de plaats waar het koninkrijk gevestigd zal worden. Maar zij worden daar van die plaats verwijderd, omdat het koninkrijk daar zou zijn. En dus gaat het gewoon om ongelovigen. Dat blijkt ook uit het vers ervoor, namelijk vers 10. Voorwaar, zeg ik u, ik heb zelfs in Israël zo groot een geloof niet gevonden. Want door geloof, en niet door afstamming, maar door geloof gaan we het koninkrijk binnen en dus eventueel de bruiloftszaal, of hoe dat maar heet. En velen zullen niet ingaan, maar in tegendeel buiten geworpen worden, uiteraard vanwege hun ongeloof. En dat geldt speciaal dan voor Joden, want daar wordt hier in de eerste plaats over gesproken. Diegenen die van nature Israël zijn. En als over hun uitwerping gesproken wordt in vers 12, dan staat er in dat verband, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Daar waar diegenen die van nature erfgenamen waren, of zich op zijn minst als erfgenamen beschouwden, daar waar die worden buitengeworpen. Zodat de uitdrukking heel speciaal in verband gebracht wordt, niet met heidenen die niet geloven, maar heel speciaal met Joden die niet geloven. Die ondanks dat hen het woord Gods is toebedrouwd, ondanks dat zij de Tora, de wet, de onderwijzing Gods hebben, ze ondanks dat niet geloven en daarom buitengeworpen worden. En dat is te meer reden om met de tanden te knarsen, want zij wisten beter, zij hadden beter kunnen weten, maar ze wilden niet beter weten en dat is het verhaal. Dus de uitdrukking staat hier uitdrukkelijk in verband met diegenen die tot van nature tot Israël behoren, van nature erfgenamen zouden zijn, maar die niet geloven en daarom buitengeworpen worden. Dat is wat hier staat en dat is de eerste keer dat de uitdrukking voorkomt in het Nieuwe Testament en de laatste keer dat het voorkomt is in Lucas 13. Vinden we overigens dezelfde uitspraak, zo ongeveer. Lucas 13. Vers 28. Maar we beginnen in vers 26. Nou, eigenlijk moet ik vers 25 beginnen. Waar het gaat om het ingaan. Waarin staat er niet bij, maar u begrijpt waarschijnlijk wel dat het gaat om het koninkrijk, zoals altijd. Het ingaan door het oog van de naald. Dat staat er niet, maar dat is het wel, want het is een enge poort. In de zin van smal, uiteraard. Want een ander soort enge poort vind je alleen in de kermis. Dus een smalle poort is dat. Ja, er zijn mensen die verstaan geen Nederlands meer, dat moet ik dus af en toe even bijzeggen. Eng wil zeggen, smalle poort. Strijd om in te gaan door de smalle poort, de enge poort, want velen, zeg ik u, vers 24, zullen zoeken in te gaan en zullen niet kunnen. En nadat de Heer des huizes zal opgestaan zijn en de deur zal gesloten hebben, en gij zult beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggen, de Heer, doe ons open. En hij, die Heer dus, zal antwoorden tot u zeggen, ik ken u niet van waar gij zijt. Als dan zult gij beginnen te zeggen, wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken en gij hebt in onze straten geleerd. Letterlijk, uiteraard. Bijvoorbeeld in Capernaum. En hij zal zeggen, ik zeg u, ik ken u niet van waar gij zijt. Wijkt af van mij, alle gij werkers der ongerechtigheid. En tot wie wordt dat gezegd? Wel, uiteraard, tot ongelovigen uit de Joden, degene die hier letterlijk zelfs tijdgenoten waren van de Heer Jezus. De meest letterlijke toepassing die je maken kunt. Ze hebben hem gekend, maar ze hebben hem niet geloofd. En daarom spreekt de Heer een naam met werkers der ongerechtigheid. Ze waren wel werkers, dat wilden ze ook graag zijn, maar er staat dat ze werkers der ongerechtigheid zijn. Dat is een variant op, ze hadden een ijver, zoals een ijver tot God, maar niet met verstand, zegt dan Paulus in Romeinen 10. Ze waren wel werkers, maar werkers der ongerechtigheid. Ze worden weggewezen. Ze komen niet binnen. En daarover staat in vers 28. Al daar zal zijn wening en knersing der tanden. Wanneer gij zult zien Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk Gods, maar u lieden buiten geworpen. Mozes krijgt toch nog een kans hier. Dat is wel leuk om te zien, hè? Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten. Vooruit dan. Natuurlijk. Zij gaan er ook ongetwijfeld binnen. Dat staat helemaal niet ter discussie. Maar het gaat erom dat we hier dezelfde uitdrukking vinden. Ze worden buitengeworpen, die werkers der ongerechtigheid. Daar zal zijn wening en knersing der tanden. En uit de voorgaande verse blijkt weer dat die werkers der ongerechtigheid in de eerste plaats degene zijn die de boodschap kennen, aan wie het woord Gods was toebetrouwd. In de eerste plaats dus de Joden. Niet uitsluitend natuurlijk, maar wel in de eerste plaats. En ze worden buitengeworpen. En daartegenover staat vers 29. En daar zullen er komen van oosten en westen en ook van noorden en zuiden in dit geval. En zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. Zodat u ziet dat het echt gaat om het koninkrijk. Ze zullen aanzitten in het koninkrijk Gods. En dan volgt er nog een toelichting, namelijk. En ziet, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. Het is geen heel brede uitdrukking is, want het betekent natuurlijk in de eerste plaats dat heidenen, want dat zijn laatsten, die zullen hen voorgaan in het koninkrijk. Wat heet voorgaan? Zij zullen erin gaan en sommigen uit de Joden helemaal niet. Hè? Dus zij die laatsten waren, de heidenen, zullen eerst ingaan en er zijn eersten, namelijk Israëlieten of Joden, en die zullen zelfs helemaal niet ingaan en zullen helemaal achteraan komen. Dus dan buiten geworpen worden namelijk, dat is de gedachte. Dat is de verklaring namelijk van vers 30 binnen het kader van de voorgaande verse. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat er ook een andere, wat algemenere verklaring voor is. Dat is namelijk deze, dat inderdaad alvorens Israël zal binnengaan, eerst de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. De uitdrukking leen ik uit Romeinen 11. Dat betekent inderdaad dat eerst daar de gemeente is, de gemeente van eerstelingen, die in onze bedeling geroepen wordt en verzameld wordt, en dat daarna pas Israël zal ingaan. En let daarom dat er staat eersten en laatsten, waarbij dus niet duidelijk is of die laatsten nou wel ingaan of niet. Zijn ze laatsten in de zin van, die komen helemaal niet aan de orde, of zijn ze laatsten in de zin van, ze komen alsnog, maar later. Dat kan allebei, en daar gaat het ook om, het gebeurt ook allebei. Namelijk het principe is dat heidenen zullen ingaan in het koninkrijk en de Joden die van nature erfgenaam zijn, gaan niet in, sommigen niet. Maar meer speciaal, de gemeente, een volk verzameld uit de heidenen, zal ingaan voordat Israël als gelovig volk in de toekomst zal ingaan. En wat u daarbij dus ook in de gaten moet hebben, dat als ik zeg dat Israël als gelovig volk in de toekomst zal ingaan na de gemeente, dan heb ik daarmee uitdrukkelijk niet gezegd dat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben, zullen ingaan in het koninkrijk, want dat is natuurlijk niet waar. Net zo min als dat alle heidenen zullen ingaan, alleen de gelovigen gaan in, zowel uit de heidenen als uit de Joden of andersom, dat maakt helemaal geen verschil. Maar in de toekomst komt natuurlijk wel een moment waarop het levende volk Israël, en daar gaat het om, het levende volk Israël slechts bestaat uit gelovigen. Net zo goed als dat het daarna een moment komt waarop de heidense volkeren slechts bestaan uit gelovigen. Maar dat is de situatie aan het begin van de 1000 jaren. Nou goed. U ziet, het heeft dus toch te maken, ook vers 30 heeft toch te maken met de verborgenheden van het koninkrijk en wat er in achter het vers verborgen, nee, laat ik het zo zeggen, de oppervlakte van het vers spreekt over dat Joden of dat heidenen Israël zullen voorgaan in het koninkrijk. Dat wil zeggen, sommige heidenen worden wel behouden en er tegenover staat sommige Joden niet, nooit. Maar de diepere achtergrond is natuurlijk die van de verborgenheid. Die zegt dat er eerst een volk verzameld wordt uit de heidenen. Dat het koninkrijk zal binnengaan. Een koninkrijk zelfs in de eerste plaats in de hemel. En dat daarna alsnog een volk uit Israël verzameld wordt. Van gelovigen uiteraard. Die het koninkrijk zullen binnengaan. Maar dat is pas later. Nou, verder is de strekking van die beide versen uit Matteüs 8 en hier uit Lucas 13 natuurlijk gelijk. En u ziet natuurlijk ook dat in Matteüs 8 gesproken wordt over koninkrijk der hemelen en hier in Lucas over koninkrijk Gods. Maar ik hoop dat u begrijpt dat het heus hetzelfde koninkrijk is. Want ja, Matteüs houdt er de eigenaardige gewoonte op na om het koninkrijk aan te duiden als koninkrijk der hemelen. Hij is de enige die dat doet. Nou ja, de letterlijke uitdrukking wel, hoewel ik moet zeggen dat de uitdrukking koninkrijk der hemelen in een andere vorm, in de vorm van parallelisme, wel elders voorkomt. Met name een keer of twee in de psalmen, maar daar gaat het nou niet over. Maar de uitdrukking zelf, koninkrijk der hemelen, zoals in de staat, is specifiek voor Matteüs. En als u denkt dat dat een ander koninkrijk is dan het koninkrijk Gods, dan heb ik een vraag voor u. Dat is namelijk, waarom spreekt nooit iemand anders dan in de hele Bijbel niet ooit over het koninkrijk der hemelen? Want alleen Matteüs heeft het daar dan maar over. Dat is wel een beetje eigenaardig. Ik denk niet dat iemand daarvan terug heeft, dus we laten het erbij. Het is uiteraard hetzelfde koninkrijk, een koninkrijk wat uit de hemel en dus van God neder zal dalen naar de aarde, omdat het eerst in de hemel wordt opgericht, omdat daar de troon wordt neergezet, en van daaruit zal het koninkrijk zich uitbreiden naar de aarde. Nou, dan hebben we de eerste en de laatste tekst gehad, waar die uitdrukking wening en knes in de tanden gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dus Matteüs 8 vers 12 en Lucas 13 vers 28. Daartussenin komen we nog 5 keer tegen en alle 5e keren is in Matteüs, namelijk Matteüs 13 vers 42 in verband met het onkruid, reeds besproken. Daarna Matteüs 13 vers 50 in verband met de ergernissen, de ongerechtigheden uit het visnet, ook reeds besproken. Daarna in Matteüs 22 vers 13 in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, in verband met de bruiloftsgast, of hoe het maar heet, zonder bruiloftskleed. Hebben we ook reeds besproken. En daarna vinden we de term nog 2 keer in Matteüs. Nee, mag ik zo niet zeggen. Ja, maar ja, ik kan het wel zo zeggen. We vinden het namelijk nog 2 keer in de reden over de laatste dingen, zo heet dat, van de Heer Jezus. Dat is eenmaal in Matteüs 24 en eenmaal in Matteüs 25. Maar het is gewoon een en dezelfde redenvoering. Het is zelfs dezelfde bladzijde in mijn Bijbel. Of niet? Nee, net niet. Nou ja. Matteüs 24 vers 51 namelijk. Aan het eind van de gelijkenis van de 2 dienstknechten. Weer de gelijkenis dus. En dan in Matteüs 25 vers 30. In het einde van de gelijkenis van de talenten. Zodat we een aardige opbouw tegenkomen. De eerste en de laatste keer gaat over Abraham, Isaac en Jacob. Die samen met heidenen in het koninkrijk zouden zitten, terwijl sommigen uit Israël zouden buitengeworpen waar wening is en knes in de tanden. En dat is dus een tamelijk letterlijke uitspraak. En daartussenin vinden we de uitdrukking 5 keer in Matteüs en alle keren aan het eind van een gelijkenis. Zodat het een speciale gelijkenis is, eigenlijk, speciale uitdrukking is eigenlijk uit gelijkenissen. Daar gaat het maar om. Geeft ons ook de vrijheid om de uitdrukking wening en knes in de tanden niet al te letterlijk op te vatten. Want misschien hebben ze wel helemaal geen tanden. Want, ja, nee, bedoel ik maar. Dat moet je al niet, uiteraard niet te letterlijk nemen, maar dat deed u waarschijnlijk al niet. Nou, zo komen we vanzelf terecht in Matteüs 24 en 25 bij enige gelijkenissen. En daar wil ik het dus voorlopig maar even over hebben. Over deze gelijkenissen. Er staan er meerdere. Er staan er namelijk, ik heb er 2 genoemd. Er staan er minstens 3. Namelijk die van de 2 dienstknechten, die van de wijze en dwaze maagden en die van de talenten. En deze 3 vormen een structuur ongeveer zoals in Matteüs 13. Namelijk die van de 2 dienstknechten en die van de talenten horen een beetje bij elkaar, omdat ze allebei weer eindigen met de wening en knes in de tanden, het buitengeworpen zijn. Die gelijkenissen worden dus min of meer naast elkaar. En daartussenin staat dan de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden. Daar staan er ook twee tegenover elkaar. Dat wil zeggen 5 links en 5 rechts. 5 dwaze maagden en 5 wijze maagden. Maar daar hebben we het nog wel over. Van het grootste belang voor het begrijpen van deze gelijkenissen is de totale context. En de totale context wordt in ieder geval aangegeven door het deel wat eraan vooraf gaat. Namelijk het deel wat begint in vers 37. Niet vers 36, want dat berust op een misverstand. Het begint bij vers 37. Waar staat, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat betekent namelijk dat deze daaropvolgende gelijkenissen, vanaf vers 45 dus, dat die spreken over de toekomst van de Zoon des Mensen. Want die toekomst van de Zoon des Mensen wordt tamelijk letterlijk, zij het dan ook zeer samenvattend, beschreven in vers 37 tot en met 44... En de gedachte die we daarin vinden, in vers 37 tot en met 44, die gedachte wordt verder uitgewerkt in de daaropvolgende 3 gelijkenissen. De dienstknechten, de wijze dwaze maagden en de gelijkenis van de talenten, wat eigenlijk ook een gelijkenis is over dienstknechten, uiteraard. Nog bredere context zou ik u moeten geven, want u zou natuurlijk moeten vragen, maar wat is de toekomst van de Zoon des Mensen? Wat is dat eigenlijk? Ja, de wederkomst, zeggen wij dan, want het woord dat hier vertaald is met toekomst wordt later gewoon opgevat als wederkomst in ons taalgebruik, of moet ik zeggen in ons jargon. Toch betekent de uitdrukking dat niet, want toekomst is maar een rare uitdrukking eigenlijk, een waarvan eigenlijk niemand weet wat het betekent, maar met toekomst heeft het niet zoveel te maken, behalve dan dat toevallige wijze de toekomst van de Zoon des Mensen inderdaad nog steeds in de toekomst gelegen is. Maar in de dagen wanneer deze gelijkenissen actueel zijn, is dat geen toekomst, maar is het actualiteit. Het woord toekomst veronderstelt in het Nederlands, althans in het tegenwoordige Nederlands, dat het ligt, dat er iets nog staat te gebeuren. Het moet nog komen staan te gebeuren, is de uitdrukking, dacht ik. Maar dat is niet de betekenis van het woord wat hier met toekomst vertaald is. Het woord wat hier zo vertaald is, betekent namelijk heel letterlijk aanwezigheid. Dat is de kortste vertaling en de beste vertaling ook die ervan bestaat. Aanwezigheid. Waarna je natuurlijk nog kunt vragen, wat is aanwezigheid? Dat is ook moeilijk te maken, hè? Wat is aanwezigheid? Nou, in ieder geval, de aanwezigheid is niet de aankomst, maar de aanwezigheid is de aanduiding van het totale verblijf van iemand. Iemands gecontinueerde, voortgezette aanwezigheid. Als we dus toekomst opvatten als wederkomst, dan zit er een dubbele fout in, want met weder heeft er niks te maken. Betekent niet opnieuw iets. Dat is het misschien wel, maar daar gaat het nou niet over. Daarom mag je het woord nog niet zo vertalen. Natuurlijk, als de Heer aanwezig zal zijn, over enige tijd, in de toekomst moet ik natuurlijk zeggen, maar ik laat het woord nou weg, hè. Als de Heer aanwezig zal zijn hier op aarde over enige tijd, dan is hij weer aanwezig. Dat is wel waar, maar het woord betekent dat niet. Daarom mag je het ook zo niet vertalen. Je mag het ook niet vertalen met wederkomst, want weder is fout. En komst zou goed kunnen zijn, maar wekt misverstanden, want in het Nederlands, ook in het moderne Nederlands, gebruiken wij het woord komst niet alleen in de betekenis van aankomst, want als we dat uitdrukkelijk doen, komst in de zin van iemands aankomst, dat die arriveert, dan zetten wij ook het woord aan, het voorzetsel van aankomst. Maar komst kan ook zijn vanaf de aankomst tot aan het vertrek. Daarna, eventueel, mocht er ooit zo'n vertrek zijn. Iemands komst, hè, wanneer komt je schoonmoeder? Die schrikken meteen, hoor. Goed. Ja, dat is niet alleen de vraag van wanneer komt ze aan, maar hoe lang blijft ze? Uiteraard, want dan weet ik weer wanneer ik weer kan komen, snap je? Of niet? Iemands komst kan ook zijn iemands totale verblijf. Wanneer kom je bij ons, kan betekenen van wanneer tot wanneer. Nou, dat zit in dit woord zeker. Het is namelijk niet komst in de zin van aankomst, maar het is komst in de zin van het totale verblijf. En dus is de normale vertaling die van aanwezigheid. Een nog betere vertaling is eigenlijk die van presentie. Al is dat nauwelijks nog Nederlands, de presentie. Want dat is precies hetzelfde woord. Parousia, vertaald met toekomst. Parousia is gewoon presentie, aanwezigheid. En bij een andere gelegenheid zal ik weer eens uitleggen dat het ook wel degelijk in de Bijbel betekent een zichtbare aanwezigheid en niet een onzichtbare aanwezigheid. De aanwezigheid van de Heer in ons midden vanavond heet niet parousia. Hij is namelijk niet aanwezig, niet op die zin, niet zichtbaar, heet niet parousia. Parousia is de aanduiding van de aanwezigheid van de Heer, zichtbaar en lijfelijk. Daar gaat het om. En dat zal pas weer zo zijn in de toekomst. En daarom heeft men het woord toekomst maar genomen voor het gemak. In de vertaling. Om geen misverstanden te wekken. Want echt, u kunt natuurlijk wel zeggen, maar waarom weten die vertalers dat dan allemaal niet? Dan zeg ik, ja, natuurlijk wel. Tuurlijk wel. Waarom vertalen ze het dan niet zo? Wel eenvoudig, omdat als ze vertaald hadden met aanwezigheid, dan zou iemand weer hebben gaan staan uitleggen dat aangezien de Heer aanwezig is overal waar 2 of 3 in zijn naam verzameld zijn, dat dus de toekomst van de Zoon des Mensen al lang begonnen is en dat wij dus al lang in die dagen leven. En dan moet ik een avond gaan staan praten dat het weer niet zo is. En dan zegt hij weer, maar weten die vertalers dat dan niet? En dan zeg ik, jawel, nou ja, en zo gaat het verhaal nog steeds door. Het moet dan elke keer weer uitgelegd worden. Dat blijf je houden namelijk. En dat is het probleem van vertalingen. Maar eigenlijk moet ik erbij zeggen, het is niet het probleem van vertalingen, het is het probleem van elke taal. Het grootste probleem is niet, als men de Bijbel bestudeert, dat men de grondtekst niet kent. Het grootste probleem is dat men gewoon geen Nederlands verstaat en begrijpt. Vandaag las ik nog een vertaalde, uit het Engels vertaalde gebruiksaanwijzing van een moeilijk ding in elk geval. Doet er nou niet toe. Maar ik las die vertaling, toen begreep ik er niets van. Is niet te volgen. Misschien heeft de vertaler wel begrepen waar het over ging. Kent hij ook precies het technische apparaatje waarvan hij de gebruiksaanwijzing vertaalde. Hij zal goed Engels hebben gelezen en begrepen hebben waar het over gaat. Maar toen moest hij het in het Nederlands zeggen, dat is hem niet gelukt. Dus wat moet je nou met zo'n handleiding? Ook niks. Vertalend Engels. Nou, ik moet je, dat is nou even een verhaaltje tussendoor. Maar waar ik een grote hekel aan heb, is aan Nederlandse handleidingen bij computerprogramma's. Die begrijp ik nooit. Die moet ik altijd eerst naar het Engels terugvertalen, dan weet ik weer wat ze bedoelen. Weet je wat editen is? Editen? Dat weet je toch niet? Ja, in het Engels weet ik het wel, maar als het gaan vertalen, dan krijg je de meest vreemde vertaling en denk je, wat is dat nu weer? En dan vertalen we terug naar Engels, editen. Oh, editen. Oh, ja, natuurlijk. Nou, enzovoorts. Dat is een jargon en dat is helemaal niet te vertalen. Of je moet het nauwkeurig met elkaar afspreken, maar het is tamelijk zinloos. Het werkt niet. Nou, maar wat ik maar zeggen wil is dit. Het is trouwens een goed voorbeeld hoor, die vertaalde gebruiksaanwijzing van computerprogramma's. Daar snap je inderdaad geen bal van. Ik heb er nog één liggen thuis. Die zal ik, als ik dat wil, zal ik het eens meenemen. Een gebruiksaanwijzing bij een boekhoudprogramma. In het Nederlands, een Nederlands geschreven programma door Nederlanders uit Den Haag, dus dat moet goed zijn, of daar een omgeving in elk geval, die schrijven een gebruiksaanwijzing erbij. Nou, als je net zoveel verstand hebt van boekhouders van Nederlandse taal, dan deugt het programma niet. En inderdaad, maar daar gaat het nou niet over. Nee, het werkt ook niet. Maar goed, dat even terzijde. Maar dat is het probleem, men kent geen Nederlands. Vroeger zeiden ze op school, je moet veel de krant lezen en naar de radio luisteren. Dat moet je dus niet doen hoor. Niet meer, moet je echt niet doen hoor.
Goeie krant.
Nou ja. Laat mij eens een goede krant zien. Kranten zijn nooit goed. Kranten zijn alleen bestemd om weg te gooien. Met 1 dag vertraging. Hè? Ja, nou goed.
Maar hier staat dus wel
de plaats. Ja, ja, dat in de zin van al zo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Bedoel je dat?
Zijn de aanwezigheid.
Ja, al zo zal zijn de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Maar ja, er zijn er ook die Johannes 14 lezen en lezen over de Heer die zegt dat hij zijn geest zal geven. En dan zeggen ze, dat is al gebeurd. Nee, sorry, die zeggen, de Heer zegt, ik zal tot u komen. En dan zeggen ze, dat is al gebeurd. En ze verklaren de uitstorting van de Heilige Geest als de vervulling van de belofte van de wederkomst van Christus. Weet u wel? En als hier dan staat, zie, de Heer zal aanwezig zijn in zijn toekomst en zo, dan zeggen ze ook van, ja, dat is nu al zo. Want het was dan toekomst vanuit de dagen waarin dit geschreven werd. En daar gaat het maar om. Dus de vorm van de werkwoorden zegt natuurlijk niks. En anders begin ik over Jesaja 53. Om onze overtredingen werd hij verwond. Wanneer? Staat in de verleden tijd, voor de dagen van Jesaja? Nee, zeker niet. Dus waarmee je maar weer ziet dat die tijd van die werkwoorden dus absoluut niks zegt. En daar gaat het maar om. Nee, het woord toekomst heeft dus met toekomst in onze betekenis van het woord niks te maken. Het is letterlijk parousia en dus presentie, presence, parousia of gewoon aanwezigheid. En dat is niet een moment, maar dat is een tijd. Dat blijkt trouwens ook, want ik sta wel weer met Griekse woorden te goochelen. Maar het heeft weinig zin, want uit het verband blijkt het ook. Want er staat, gelijk de dagen van Noach waren, al zo zal er ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Nou, de dagen van Noach was niet het moment dat hij aankwam. Waar vandaan dan ook, hè. Maar het zijn de dagen waarin hij leefde. Het was een periode dus. Welke periode? Lezen we even verder. Welke periode? De periode van die 120 jaar die gelegen was tussen de aankondiging van het oordeel en de uitvoering daarvan. De 120 jaar dus tussen de aankondiging van het zal gaan regenen en het moment dat het werkelijk begon te regenen. Dat was nog eens een weersvoorspelling op lange termijn, denk ik dan altijd. Maar niettemin, die 120 jaren waren de jaren waarin vanaf het moment dat Noach de opdracht kreeg om een boot te bouwen, tot op het moment dat hij het ding ook daadwerkelijk nodig had. Dat was het. Die 120 jaar voorafgaande aan een aangekondigd oordeel. Dat waren de dagen van Noach die hier bedoeld zijn. Het zijn uiteraard niet de dagen van Noach na de zondvloed. Dat waren wel dagen van Noach, maar die zijn hier niet bedoeld. Dus als je vraagt wat waren de dagen van Noach, dan moet je meteen afvragen, hoezo, waar staat de uitdrukking dan in de Bijbel en wat wordt er daarmee bedoeld? Zo gaat het altijd, hè? En hetzelfde geldt dus voor de toekomst van de zoon des mensen, want de dagen van Noach waren dagen waarin een oordeel was aangekondigd, maar nog niet was gekomen. En de parousia, de toekomst van de zoon des mensen, zijn dus de dagen waarin een oordeel was aangekondigd, maar waarin het nog niet is gekomen. En trekt de lijn maar verder door. En zoals men door het oordeel bewaard zou kunnen worden in de dagen van Noach door Noach, zo kan men in de dagen van de toekomst van de zoon des mensen voor het oordeel bewaard worden door de zoon des mensen. En zoals men in de toekomst behouden kon worden van het oordeel door geloof in Noach, maak het verhaal zelf af, enzovoorts. En bouw zelf een ark na. He? Zo is het toch? Dat wil zeggen, zoals men in het verleden behouden werd door geloof in Noach, zo wordt men in de toekomst behouden door geloof in de zoon des mensen. Nou, toekomst is dus een periode. En zoals in de toekomst de datum van het onweer en van de regen zou kunnen worden uitgerekend. Nee, wij rekenen andersom, we rekenen terug. Wij weten wanneer het ging regenen. En we weten dat het 120 jaar was na de aankondiging ervan. Dus rekenen we vanaf die datum terug om uit te rekenen wanneer de aankondiging was. Maar zoals die tijd helemaal vast stond, van begin tot eind dus. De hele periode als zodanig, 120 jaar, zo weten we ook de tijd van de parousia van de zoon des mensen. Dat weet men ook. Nou, zij misschien niet, maar er waren de dagen van Noach ook die het niet wisten. Nee, die sliepen ook. Die wisten ze het niet, maar er staat een paar versen verder. Maar het gaat er maar om dat het een vastgestelde periode was, waarvan de datum feitelijk bekend was. Nou, in ieder geval bij Noach. Maar ja, men geloofde hem niet. Nou, wat staat er nou? Daar staat, gelijk ze waren in de dagen, dus vers 38, gelijk ze waren in de dagen voor de zonvloed, de dagen voor de zonvloed, zie je wel. De dagen van Noach en de dagen voor de zonvloed en de toekomst van de zoon des mensen zijn dus de dagen voorafgaande aan een definitief oordeel over de op aarde levende mensheid. Oftewel, een oordeel over de wereld der goddelozen, 2 Petrus 2. Ja, daar hebben we het in Bolzwart over gehad. Heel goed, ja. Nou, gelijk zij waren, in de dagen voor de zonsvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Dat wil gewoon zeggen, men leefde maar door, want het leven bestaat ongeveer uit eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven. Volgens Freud. Nee, die had het ook wel eens bij het rechte eind, hè? He? Zeker wel. Daar bestaat het leven ongeveer uit. Jawel, ook het leven van de mens. He? Daar gaat het allemaal om. En zo ging dat maar door. Tot de dag toe. Wisten ze die dag niet? Tot de dag toe. Precies die dag. Tot de dag toe. In welke Noach in de ark ging. En zij kenden het niet. Dat mag je gewoon weglaten. Het zijn van die volkomen overbodige voorzetsels. Of voorvoegsels bedoel ik. En bekenden het niet, wil zeggen, ze kenden het niet. Ze wisten er niet van. Ze kenden het niet, totdat de zondvloed kwam in diezelfde dag dus, en hen allen wegnam. Die nam hen allen weg. Wie werden er weggenomen? Degene die het niet wisten. Die ze de dag niet wisten en ook niet wisten wat er gebeuren zou. En als je niet weet wat er gebeuren zal, weet je ook de dag niet. He? Dingen horen bij elkaar. Nee, als je het jaartal niet kent, dan weet je ook niet wat er in het jaar gebeurde. Zo zit dat gewoon. Dus ze bekenden het niet totdat de zonvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn, daar staat het er weer, net als in het eind van vers 37. Alzo zal het ook zijn, zal ook zijn de toekomst, de parousia, de aanwezigheid van de zoon des mensen. Want zoals het was in de toekomst van Noach, is een aanwezigheid. Zeker. Zo zal het ook zijn in de toekomst van de zoon des mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal genomen, want de voorzetsels laten we weg. Voorzetsels en voorvoegsels. De een zal, die kunnen we namelijk zelf ook opplaatsen, daar hebben de vertalers niet bij nodig. De een zal genomen en niet aangenomen, als er dan toch wat voor moet, dan moet er voorstaan weg. Ja, de weg is weg, maar de weg moet ervoor. Waarom? Niet omdat wij dat denken, maar omdat het in het voorgaande vers stond. Ja, anders heb je de draad van het verhaal al losgelaten. Hebben de vertalers kennelijk gedaan. Dat is het probleem van vertalers, die zoeken woordjes uit in plaats van de hele gedachtegang. Let maar eens op. Het probleem van alle vertalers, niet bijbelvertalers, vertalers altijd. Die vertalen woordjes. Dat is het risico, dus zo doen ze dat met een woordenboek en zo. En begrijpen dan het verhaal daarna niet. Ik doe het altijd andersom. Heb je dat ook? Er zijn mensen die lezen in een vreemde taal, die ze slecht beheersen en zitten continu in het woordenboek te kijken. Alles maar opzoeken. Verschrikkelijk. Kom je nooit uit, hoor. Kom je niet uit. Ik doe het andersom. Sinds jaar en dag, altijd al gedaan. Vind ik veel te tijd erover het allemaal nazoeken. Ik lees gewoon door. Straf en toe een woord wegvalt, waarom zou ik dan het verhaal niet begrijpen? Dat kan rustig. Heb je wel eens een cursus gevolgd? Ik niet. Maar heb je wel eens een cursus gevolgd in snel lezen, Nederlands, snel lezen? Nee? Weet je hoe dat werkt? Heb je zo'n krantenkolom of een kolom uit een boek? Dan lees je de linkse kant van de kolom en de rechtse kant niet. Je leest alleen het middelste. De rest laat je weg. Dan heb je geen mooie zinnen natuurlijk. Zo werkt dat. Dan lees je gewoon kortere zinnen achter elkaar. Want het kan namelijk. Je kunt namelijk een heleboel weglaten en toch de draad van het verhaal vatten. Wat doet men dat? Om tijd te sparen. Dat had u misschien al eens gemerkt. Maar goed, dat sommigen zo lezen. Sommigen lezen ook zo de Bijbel. Dat is geen goede gewoonte. Maar in principe kan het. Dingen weglaten zijn meer technieken voor. Je kunt ook af en toe een paar regels overslaan. En ik geloof dat veel mensen zo boeken lezen. Af en toe een paar regels overslaan. Maar in principe kan het. Je moet er alleen heel goed de kop bij hebben. Hè? Dan kun je de draad vasthouden. Nou, zo is het ook met de Bijbel. Je kunt af en toe rustig een woord weglaten, overslaan, oh, dat weet ik niet. En want uit het verhaal blijkt toch wat het betekent. Zeg waar. Dat kan heel goed. Nou. Dat vind je hier dus ook, want wat staat er in vers 39? Zij bekenden het niet tot de zondvloed kwam en hen alle wegnam. En dan vers 40. Er zullen twee op de akker zijn, de een zal genomen. Ja, weggenomen worden, uiteraard. Dat was toch de uitdrukking. Weggenomen. En dat het in vers 39 klopt, dat wegnemen, dat lijkt me duidelijk, want wij kennen de geschiedenis namelijk uit Genesis. Zij werden weggenomen van de aarde en ze gingen niet naar de hemel overigens. Degenen die weggenomen werden, werden weggenomen van de aarde en niet naar de hemel, oftewel niet naar boven, waarheen dus wel. Naar beneden, dat is naar buiten, zoals langzamerhand uitgelekt is. Wat een aardige uitdrukking is in dit verband. Hè? Vooral in verband met de zonvloed. Uitgelekt, ja. Moet even uitgelegd worden straks weer. Als een vergiet, zitten gaten in, lekt het eruit. Nou goed. Als men dus niet naar boven wordt weggenomen, dan wordt men dus weggenomen naar beneden. En als men naar beneden gaat, dan gaat men naar de buitenste duisternis, want zo is het langzamerhand uitgelekt. Goed. Nou, wegnemen dus. En in de toekomst van de zoon des mensen zullen er twee op de akker zijn. De een zal weggenomen worden. Waar naartoe dus? Wel, niet naar de hemel, wel van de aarde. Waar naartoe dus? Naar de buitenste duisternis, waar wening is en knersing der tanden. Vinden we dat hier ook in dit verband? Jawel, in vers 51. Maar dan aan het eind van de gelijkenis. En in 25 vers 30 eveneens aan het eind van de gelijkenis. Maar als u goed opgelet hebt, heb u gemerkt dat dit eigenlijk ook een soort gelijkenis is. Alleen niet in de zin van een verzonnen verhaaltje, maar in de zin van een oud-testamentische geschiedenis. Met een overdrachtelijke betekenis. Zodat het verhaal niet verteld hoeft te worden, we kennen het al. Maar het wordt hier bij gelijkenis toegepast, heet dat. Nou, als dan zullen twee op de akker zijn, de een zal weggenomen worden. Wat we, en doen nou we toch denken dat het een gelijkenis is. Wat is de akker ook alweer? De wereld, makkelijk hè. Was dat ook zo in de dagen van Noach? Ja, dan klopt het dus. Zullen twee op de akker zijn. En de een, ja, Anne van der Bijl weet het ook hè. Ja, inderdaad. De akker is de wereld, zo is dat. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. Want verlaten, dat is het tegenovergestelde van aannemen. Maar aannemen staat er niet, dus het is een pure verkeerde vertaling. Verlaten namelijk moet gewoon zijn laten, in de zin van met rust laten. Gelaten, dat is de meest neutrale vertaling. Maar eerlijk gezegd, als je hem consequent vertaalt, maar dat is haast niet te doen, maar als je het consequent of consistent heet het eigenlijk, vertaalt, dan zou je moeten vertalen met vergeven. Want wat hier vertaald is met verlaten, is het normale Griekse nieuwtestamentische woord voor vergeven. Echt waar, kan het niet helpen, het is echt zo, alleen de vertalers denken, ja, dat kun je eigenlijk zo niet vertalen. Nee, nou ja, dan niet, maar het kan wel.
Wat staat er in het Engels?
Weet ik niet. Dat weet ik niet. Weet ik niet. Nee, maar men gaat uit van de een wordt weggenomen, de ander wordt achtergelaten. Of de een wordt aangenomen, de ander wordt verworpen. Maar dat is helemaal negatief. He? Nee, het is gewoon met rust laten. Is op de akker, blijft op de akker. De een was op de akker en blijft op de akker. En de akker is de wereld, hij blijft dus in de wereld. Dat komt goed uit, want daar komt het koninkrijk. Left, hè, ja. Ja, maar left betekent wat in het Nederlands gelaten, laten betekent. Laat liggen. Left is ook links en links laat je liggen. Onthoud het maar. Leer nog wat Engels erbij ook, hè. Links laten liggen, met rust laten. Maar in ieder geval, de een zal weggenomen, de ander zal gelaten worden. En dan zal ik het nogal duidelijker zeggen, hoor. Want wat vertaald is met verlaten, is dus wordt normaal vertaald. Overal waar het voorkomt, worden vertaald met vergeven. Vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. In die teksten, het is gewoon ditzelfde woord, vergeven. En als iemand vergeven wordt, wordt hij dus niet verworpen, uiteraard. Integendeel, hij wordt met rust gelaten. Dat betekent dat de zonden niet toegerekend worden. Hij wordt met rust gelaten. En rust is ook niet zo gek, want hij gaat de rust in. Klopt precies. Zodat hij nu ook weet wat vergeven is. Dat betekent dat er niet meer over gepraat wordt. Dat is vergeven. Ja. Nou, en aannemen, wat hier vertaald is met aannemen, dat wordt elders vertaald, en in ieder geval opgevat als gevangen nemen. Letterlijk wordt het vertaald met terzijde nemen, apart zetten. En als je het woord nazoekt in de Bijbel waar het gebruikt wordt, wordt het gebruikt voor inderdaad meestal arresteren. Iemand gevangen nemen, bij de Heer Jezus zelf bijvoorbeeld. Iemand afzonderen, terzijde nemen. En dat is niet aannemen, maar het is in werkelijkheid juist buiten werpen. Daar komt het op neer. Gevangen nemen dus. Nou, maar zo was het bovendien in de dagen van Noach, dat is de beste controle. De een werd weggenomen van de akker, van de wereld namelijk. En de ander werd gelaten, zoals bijvoorbeeld Noach en zijn achttal. Ja. Nou, dan staat er. Er zullen twee vrouwen, nou ja, er zullen twee vrouwen malen in de molen. De ene zal aangenomen en de andere zal gelaten worden. Het is weer wegnemen en achterlaten. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. En mijn volgende vraag is altijd, bij dit vers, zij weten niet, de vraag is, waarom weten zij niet? He, dan krijg je dus lagere schoolwerk, hoor, stukje lezen en dan vragen over krijgen. He. Waak dan, want gij weet niet. Waarom weten zij niet? Omdat ze slapen. Dat is wel. Waarom weten ze niet? Omdat ze niet kunnen weten, jawel. Omdat het niet gezegd is, jawel, natuurlijk is het gezegd. Maar zelfs als het in de dagen van Noach gezegd is, zijn er mensen die hebben uitgevonden dat als de Heer zegt, je krijgt nog 120 jaar, dat het dan zou betekenen dat de mens voortaan 120 jaar zou leven. Zelf gaan ze de pijp uit bij, nou ja, laat maar zitten. Ik vind, dat vind ik zo'n dwaze redenering. Sinds wanneer wordt een mens 120 jaar dan? Noem eens één die 120 jaar werd. Eén, uit de Bijbel. Eén. Of uit de geschiedenis, hè? Mozes. Nou, daar zijn we, daar blijven we bij. Meer kennen we niet. Nou, Aaron weet ik trouwens niet. Hè? Was het meer? Oh. Nou goed, maar zo is het toch. Dat is toch een zinloze verklaring, want het is geen verklaring. Het is een wegredeneren. Het is de letter, de werkelijke betekenis van het schriftgedeelte wegnemen. Mensenleeftijd is niet 120. Nee, wat daar gezegd wordt is, de mens krijgt nog 120 jaar vanaf nu en dan komt het oordeel. Dan komt namelijk de zondvloed. Après nous le deluge, maar dan na 120 jaar. Zo was het eigenlijk, ja. Nou goed. Men had het dus kunnen weten. Degenen die niet wisten waren degenen die sliepen. Want slapen staat voor dat men weliswaar leeft, maar zich niet bewust is van de omstandigheden. Van de omstandigheden. Van dat wat om de mens heen gebeurt. En wat er omheen stond, was bijvoorbeeld Noach die een boot bouwde naar aanleiding van het weerbericht dat hij had gekregen. Populair gezegd. En als men zich dat niet bewust is, niet weten wil, dan leeft men daar gewoon langs. Dan weet men ook niet. Men vindt het domweg niet meer interessant. Zo gaat dat. Ben je ook op de zonderschool geweest? Ja, natuurlijk. Noach, de prediker der ongerechtigheid. Zonder microfoon, maar met een hamer. He, zegt men dan, he. Ongeveer zo. Ja, de man zal wel voor gek versleten zijn.
Ja.
Ja. Nee, uren is een tijdstip, hè? Ook zelfs niet een tijdstip, is zelfs ook een periode. Gewoon ook wat korter dan een dag, maar doet weinig te zaken. Dat is precies, je kunt net zo goed vertalen met, gij weet niet hoe laat uw Heer komen zal. En als je daarover, als je die Nederlandse uitdrukking bestudeert, zeg je, hoezo, hoe laat? Misschien komt hij wel vroeg. Met opzet ga ik wel eens op die Nederlandse woorden in, omdat ik me bewust ben dat velen zo op dezelfde manier omsukkelen met Grieks en met Hebreeuws. Hè? En ik laat u zien dat je dat zo ook niet kunt doen. Je kunt zo niet met die woorden omgaan. Je moet de uitdrukking kennen, niet waar die vandaan komt en wat er van afgeleid is, maar je moet weten wat het is. Hè? Hoe laat wil niet zeggen dat het laat is. Ik wil zeggen, welk tijdstip? Welke uren of hoe dan ook maar. Dat betekent gewoon, gij weet niet wanneer uw Heer komen zal. Wij weten het niet. Er ligt meteen bij dat als die Heer komt, dan komt hij dus om te oordelen. Daar gaat het hier toch over? Het is net als het komen van de Heer met zijn zondvloed. En die heer die komt, die heer is inderdaad de zoon des mensen, uit vers 37 natuurlijk en uit vers 39. En die heer, die zoon des mensen, zal komen om oordeel te brengen, de dag des heren namelijk, oftewel het oordeel van de heer, over de wereld. En het tijdstip daarvoor is bepaald, en als men het niet weet, komt dat omdat men slaapt. Dus is de oproep, waakt. Waakt, want gij weet niet in welke uren uw heer komen zal. Er staat niet, gij kunt niet weten, er staat ook niet, gij mag niet weten, enzovoorts. Waarbij ik voor de volledigheid er dan maar op wijs dat vers 36, die heb ik met opzet overgeslagen natuurlijk, dat vers 36 ook inderdaad niet bij dit schriftgedeelte thuis hoort, maar bij het voorgaande. Het voorgaande vers 35 zegt namelijk, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn vader alleen. Punt. En die dag en die uren is niet de dag en uren van de wederkomst van Christus, uiteraard, maar de dag en uren van het voorbijgaan van hemel en aarde uit vers 35. En als de vertalers zich zouden houden aan de regels die wij nu kennen, de officiële regels voor de Nederlandse taal, dan had achter vers 35 ook inderdaad een komma moeten staan. Jawel, achter vers 35 een komma. En als je het helemaal duidelijk wil maken, dan zou, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, zelfs tussen haakjes geschreven kunnen worden. Of zelfs in een voetnoot, want de hoofdzin is, hemel en aarde zullen voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. En hemel en aarde gaan voorbij, maar het woord van God uiteraard niet. Maar hemel en aarde gaan voorbij, daar staat een dag voor. Een dag en uren. Maar van die dag, en aangezien vers 36 met een voegwoord begint, moet er een komma voor staan. De komma namelijk aan het eind van vers 35. Dus één zin eigenlijk dan. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, doch van die dag en die uren weet niemand. En bovendien, de hele uitdrukking, doch van die dag en die uren weet niemand, veronderstel dat er andere dagen en uren zijn waarover hier gesproken wordt, die men wel weet. Of als ze minst zou kunnen weten. Dus hoe je zo'n vers ook beziet, het moet duidelijk zijn.
Is dit een antwoord op vers 3?
Het is ook een antwoord op de vraag in vers 3, namelijk wat zal zijn het teken van uw toekomst, van uw aanwezigheid en van de voleinding der eeuw, aion, wereld, wekt de verkeerde indruk. Want de kosmos gaat daar niet voorbij in die vraag, maar de tegenwoordige eeuw gaat voorbij. En dat gebeurt dan toch minstens 1000 jaar daarvoor. Want de eeuw gaat voorbij als de God deze eeuw geoordeeld wordt of wordt buitengeworpen. En als dus de God van de toekomende eeuw, namelijk Christus zelf, zal verschijnen in heerlijkheid. Daar gaat het om. En die dag en die uren is bepaald. Maar de dag en uren van hemel en aarde die voorbij zouden gaan, waarnaar overigens niet gevraagd werd in vers 3. Die dag en die uren, die weet niemand, maar het is bovendien in dit schriftgedeelte ook helemaal niet aan de orde. En dat staat er dan dus ook. Hemel en aarde zullen weliswaar voorbij gaan, maar van die dag en die uren weet niemand. En daar gaat het hier ook niet over, want hier gaat het niet over vergaan van hemel en aarde, maar over het voorbijgaan van de tegenwoordige eeuw. En die gaat voorbij als de God van de toekomende eeuw, Christus zelf dus, zal verschijnen in heerlijkheid. En zijn komst is wel degelijk gedateerd. Al zijn bemoeienissen met de mens in de loop van de eeuwen, al die bemoeienissen zijn altijd gedateerd en blijken altijd te zijn gebeurd op de vastgestelde data. Want God werkt een plan uit, wat inderdaad gebaseerd is op jaartallen, op datums namelijk. Dat is een van de meest opmerkelijke dingen toch in de Bijbel. De data genoemd worden van tevoren. En ook in verband met de toekomst. Nou goed. Wat er dan staat is, maar weet dit. Dat is vers 43. Hè? Vers 42 weet men niet. Gij weet niet in welke uw heren komen zal. Maar weet dan in ieder geval dit. Dat zo de heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou. Hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid. Want gij behoort ook heer des huizes te zijn. Want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Hetgeen betekent dat de dief uit vers 43 de zoon des mensen is uit vers 44. Want wat hij komt doen, is de dingen uit het huis wegnemen.
Dat is gewoon de gedachte. Die eigent hij zich toe. Men wil dat niet, daarom heet de man een dief. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Maar hij komt gewoon toch zijn spullen halen. En dus staat er, weet dat hij zal komen, weet dat hij dan, hoe dan ook, dan in ieder geval onverwacht, maar dat hij zal komen. En men zou erop bedacht moeten zijn. Daarover gaan dan ook vervolgens de drie gelijkenissen. Dus het heeft weinig zin om daar verder vragen over te stellen. De gedachte wordt namelijk ontwikkeld in de daaropvolgende drie gelijkenissen, waarbij het er speciaal om gaat dat men bereid zou zijn op het moment dat die Heer ook daadwerkelijk verschijnt. Het algemene principe. Zo zijn we dan aangekomen bij vers 45 van Matteüs 24. Bij de gelijkenis van de twee dienstknechten, dat is wat erboven staat. En begin met een vraag. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun lieden voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. En dat is dan de hele gelijkenis, die een op zijn minst dan toch één dubbele bodem heeft, maar dat is met vele gelijkenissen het geval. Het principe van deze gelijkenis lijkt me eenvoudig genoeg. Het gaat erom dat die twee dienstknechten model staan voor twee verschillende wijzen waarop men als dienstknecht zijn heer zou dienen. De een is de juiste manier, trouw en voorzichtig. Trouw en verstandig zal er wel staan in de nieuwe vertaling. En de andere is dat men inderdaad ontrouw is en die heer niet dient omdat hij er toch niet bij is en geacht wordt toch niet te zien wat er in werkelijkheid gebeurt. Het is makkelijk genoeg en het is een gelijkenis die wij natuurlijk bijzonder goed kunnen gebruiken om elkaar wetten op te leggen, om elkaar op te jagen, om elkaar te vermanen met het bekende Nederlandse vingertje. Zo van, denk erom dat je trouw je heer dient, want anders lopen het nog slecht met je af. En als dan iemand komt zeggen van ja, maar er staat in welke uur gij het niet meent, maar wij weten wij toch wel. Dus als niet vertellen, want dat is een gevaarlijke boodschap. Want het is juist van belang dat wij het niet weten. Nou wij, maar dat die mensen dat niet weten. Want ze moeten bezig zijn met de Heer te dienen op het moment dat hij komt. En als we nou weten wanneer hij komt, dan zullen ze de Heer niet meer dienen, behalve dan op het moment dat hij komt. Ja, dat wacht je nou om, maar dat is serieus hoor. Dat wordt zo verteld. De gedachte is juist, als men zegt van we kunnen het niet weten, dan zeggen wij ja, maar het staat toch in de Bijbel? Dan zeggen ze nee, we kunnen het niet weten, we moeten het ook niet weten, het is niet goed om het te weten, want de Heer wil dat we altijd bereid zijn, hetgeen natuurlijk volkomen juist is, de Heer wil dat we altijd bereid zijn, en we gaan ervan uit dat als wij weten wanneer hij komt, dan weten wij dus ook wanneer hij niet komt, want dat wordt er dan onder verstaan. Dan weten wij dat hij nu niet komt, dus dan kunnen we nu doen waar we zin in hebben. En ik heb er wel eens over horen spreken, ik herinner mij dat nog goed, dat gesproken werd over, ja, wat nou als de Heer wederkomt en dat terwijl u in de kroeg zit? Of zo. Ik wist niet eens wat het was, dus dat heb ik daarna eerst uitgezocht, wat een kroeg was. Maar goed, dat viel niet mee. Maar dat is dan de gedachte. En dan is de gedachte, het wordt misschien niet helemaal ronduit gezegd, maar ik denk dat sommigen het wel ronduit zeggen. Zo van, als je in de kroeg zit op het moment van de wederkomst van Christus, dan hoor je er niet bij. Staat hier in deze gelijkenis. Is dan de gedachte. En als wij dan zeggen, maar wij weten toch wanneer. En nou ja, dan wordt het hele systeem overhoop gegooid. En het is daarom dus een gevaarlijke leer, omdat het de mensen zou aanzetten om niet langer de Heer te dienen. Van iets wat Kimal Ipanse of zoiets. enzovoorts. Nou, dat doet er nou ook verder niet toe. Maar het is in ieder geval onbijbelse zaak. Dit is niet de betekenis van de gelijkenis, uiteraard. Als we opgeroepen worden om de Heer te dienen, is het niet van denk erom dat je bezig bent daarmee met het dienen van de Heer. Terwijl hij, want anders ga je niet mee bij zijn wederkomst. Want ik heb toen ook gedacht, toen ze hadden over de kroeg, maar wat nou als ik op het toilet zit? Op het toilet. Dat is natuurlijk toch ook een beetje raar, nietwaar? Nou, als je dat dan niet zegt, als je daar dan niet over preekt, want dan ben je ook even voor jezelf bezig, nietwaar? Als je daar dan niet over spreekt, waarom zou je dan wel spreken over het in de kroeg zijn? Want ik ken iemand die is wel eens in de kroeg, als behanger, maar dat doet er nou niet toe, dat werd er... Met er ook niet bij, of loodgieter geloof ik. Nou ja, goed. Maar dat doet er nou allemaal niet toe. Kijk, die dingen die spelen helemaal geen rol. Daar gaat het niet om. Als wij worden opgeroepen om de Heer te dienen, is het gewoon omdat vanuit de wetenschap dat wij zijn eigendom zijn, dat de Heer ons geroepen heeft, tot zijn eigendom gemaakt heeft, opdat wij dienaren van het nieuwe verbond zouden zijn, enzovoorts. En niet omdat we anders er niet bij horen, het is juist andersom. Wij horen er wel bij en daarom zouden wij de Heer dienen. Wij zijn al binnen namelijk, want dat is de situatie van onze dagen eigenlijk, als we het op de individuele mens toepassen. Wij zijn al het koninkrijk binnengegaan, door geloof zijn wij wedergeboren. En dan moet je daarna niet komen van, maar als je toevallig in de kroeg zit bij de wederkomst van Christus, ga je niet mee. Afgezien van dat ik nog steeds niet begrepen heb wat men tegen een kroeg heeft. Maar goed, ik heb het nagevraagd bij het leger des Heils, daar hadden ze er ook niks tegen. Dus, hè? Ik heb zelfs gehoord dat veel mensen van het leger zelfs regelmatig in de kroeg zijn. Dus, nou ja, hè? Zodat je maar weer ziet dat je op moet passen met wat je zegt en denkt en zeker met wat je predikt. Nou, waar het dan wel om gaat. Wel, heel eenvoudig. De belangrijkste gedachte is hier dat men inderdaad trouw zou zijn aan de Heer. Dat is een duidelijke zaak. Maar waarom staat dat hier? Waarom zou dat niet gewoon in letterlijke taal kunnen staan in de Paulinische brieven? En het antwoord is, daar staat het ook. Maar er staat in ieder geval niet bij dat als je ontrouw bent, dat je dan niet meegaat of zo. Integendeel, daar staat zelfs bij dat het zij dat wij slapen, het zij dat wij waken, wij zijn des Heren. En er staat zelfs in verband met de opname van de gemeente, ik geloof dat 2 Korinthe 5, dacht ik. Nee, het is Romein, is het. Maar hoe dat ook zij, de gedachte is dat het zij dat we slapen, het zij dat we waken, wij gaan in elk geval mee. En daar gaat het maar om. Omdat wij nou eenmaal daar al deel aan hebben, aan dat koninkrijk waar men binnen zou gaan. Maar er zit een heel andere gedachte achter. De gedachte is namelijk in ieder geval, die welke we al gezien hebben in verband met wening en knersing der tanden, zoals hier genoemd 1 vers 51, namelijk... Dat je hebt twee soorten mensen, daar hebben we het al over gehad. Zij die van nature erfgenaam zijn van het koninkrijk en zij die dat niet zijn. Zij die nabij zijn en zij die verre zijn. Dan hebben we dus over Israël, de Joden van nature en de heidenen. En dat de Heer zich zou laten dienen door zowel Jood als heiden, dat lijkt me een duidelijke zaak, omdat er maar één God is en God is niet de God der Joden alleen, Romeinen 3, maar ook der heidenen. Toch? En de gedachte dan is dat die twee soorten van mensen inderdaad twee soorten dienstknechten uitbeelden, want dat is al eerder gezegd in het gedeelte van Matthäus 8 en in het gedeelte van Lucas 13, waar we eerder op de avond dus even waren. Want daar was gezegd, vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste zullen de eerste zijn. En vele zullen komen van oost en west en van noord en zuid en zullen aanzitten in het koninkrijk, terwijl de erfgenamen, de kinderen des koninkrijks, zouden buitengeworpen worden. Nou, dat is het hele verhaal. Wie is dan? Eerst de antwoord op de vraag komt nu. Want er zijn meer antwoorden, maar dit is de eerste. Wie is dan die getrouwe en voorzichtige dienstknecht? Nou, in dat verband zouden het zijn de heidenen die tot geloof zijn gekomen. En wie is dan die ontrouwe dienstknecht? Dat is die ene uit vers 48, de kwade dienstknecht, die zegt, mijn heer vertoeft te komen, die komt toch niet. Of althans, nog niet. We kennen een heleboel die zo reageren, de heer komt toch nog niet, dat kan nog heel lang duren. Dan ben je een kwade dienstknecht als je dat zegt. Dus als iemand het ooit nog eens een keer tegen u zegt, heb je nu een aardige bijbeltekst bij de hand. Hè? Simon zegt, het duurt nou al 2000 jaar, dat kan dus nog heel lang duren. Waarvan me de logica ontgaat, maar hebben we het al eens over gehad, geloof ik. En dan kun je altijd nog zeggen dat zo iemand een kwade dienstknecht is, want dat staat in de Bijbel. Maar die zegt, meneer Vertoeft te komen, en wat doet hij dus? Naar de kroeg gaan. Nee, hij zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. En dan zal de heer van deze dienstknecht komen in de dag dat hij het niet verwacht, de uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Noemen ze geveinsden? Noemen ze een ander woord voor geveinsden?
Huigelaars.
Ja, dat is goed Nederlands. En nou in de Bijbel? Hè? Fariseeën. Dus wie zijn dat dus? De Joden, degene die inderdaad leven onder een godsdienstig systeem en zich daarachter of daaronder veilig denken, maar het is een systeem waarmee de Heer helemaal niet gediend is. Die hebben een gedaante van godzaligheid, maar hebben de inhoud ervan verloochend. De buitenkant ziet het eruit als godzalig en de binnenkant is het niet. Dat is geveinsdheid. Men leeft zogenaamd als kinderen gods. Men doet het niet hoor, maar men denkt het dan niet, of men probeert het te doen. Hè? Men leeft zogenaamd als kind wel, maar men is het niet. Men beroept zich op de Bijbel, maar men gelooft er geen woord van. Nou, dat slaat in de eerste plaats dus op het Jodendom, want daar sloegen die uitdrukking van wening, messing de tanden op in die twee plaatsen die we gelezen hebben, waar niet over gelijkenissen, waar het niet in gelijkenissen voorkwam, en daar gaat het maar om. Hier betekent het dus hetzelfde. Die trouwe dienstknecht die is dus in de eerste plaats gelovigen uit de heidenen. En de ontrouwe dienstknecht is degene die wiens deel zal zijn met de geveinsden. En als zijn deel is met de geveinsden, dan is hij dus een geveinsde. En dat zijn de normale termen voor het Jodendom, volk Israël in het algemeen, in de dagen van de Heer Jezus. En dat is de meest voor de hand liggende verklaring van de gelijkenis eigenlijk. Want je moet bedenken dat een toepassing op personen, individuele mensen, feitelijk onmogelijk is, omdat het in strijd is met al wat de schrift er verder over leert. De schrift zegt niet dat iemands zaligheid afhankelijk is van waar hij mee bezig is op het moment dat die zaligheid zou moeten komen. Op het moment dus van de opname van de wederkomst of van de jongste dag, of kan ik erbij schelen wat voor dag. Daar hangt het niet vanaf. Want als het daarvan afhing, dan kun je beter meteen maar overreden worden hier buiten. Nee, ik meen het echt. He? Want als de Heer dan komt, ben je sowieso nergens mee bezig. Dan kan het in ieder geval niet verkeerd. Dus, als het daarvan afhangt, is het toch dwaasheid, zulke dingen. Waaruit maar weer volgt dat het dus helemaal niet op personen individueel kan worden toegepast en dat het dus een bredere toepassing moet hebben. En dat is wat ik zeg. Het slaat dus op een groep van personen en dus op een volk. En als je de meest voor de hand liggende toepassing dan neemt, een toepassing die we dus in Matthäus 8 en Lucas 13 ook zagen, dan gaat het dus over heiden en joden, of joden en heiden, net zo je wil. En de trouwe zijn dan inderdaad de heidenen en de ontrouwe, de geveinsden, zijn dan inderdaad de joden. Dat is dus Israël. Daarmee zijn we er overigens niet, maar dat is de voor de hand liggende verklaring. Waarna vervolgens wij vaststellen dat de gelijkenis een gelijkenis is, en dus spreekt over de verborgenheden van het koninkrijk, en er moet dus nog wat meer achter zitten. Want dit was nog maar een gewone oppervlakkige algemene gelijkenis, een verklaring bedoel ik, die helemaal niks met die verborgenheid speciaal te maken had. Want de diepere is natuurlijk deze, dat we voor de getrouwe en voorzichtige dienstknecht niet zozeer lezen de heidenen, maar daarvoor lezen wij de gelovigen uit de heidenen. En dus, nu, in de dagen van het verborgen koninkrijk, de gemeente. Want in de schriftplaatsen die we er straks gelezen hebben, Matthäus 8 en Lucas 13, over Abraham, Isaac en Jacob en het koninkrijk der hemelen, daar bleek bij te staan bij gelegenheid, vele laatste zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. En die uitdrukking is nauwelijks, ja, is wel, maar met moeite, is die van toepassing te brengen op Joden en Heidenen in de dagen van Van na de opname van de gemeente. Het gaat wel hoor, maar het is wat moeilijk. Want de uitdrukking is normaal van toepassing op de gemeente die eerst gecompleteerd wordt en de zaligheid beërft en de eeuwigheidsbestemming bereikt enzovoorts bij de opname van de gemeente, waarna alsnog later als laatste dus Israël geroepen wordt. Dat is dan de volgorde. Dan krijg je dus eerst de gemeente uit de heidenen en dan later pas de Joden, dat wil zeggen het volk Israël. En eerst de gemeente in verband met de opname van de gemeente, de verschijning van de Heer in de lucht. En daarna dus Israël in de dagen van de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts. Aan het einde van de 70e week van Daniël. Nou, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht? Nou, dan leven we even in gedachten dat dat dan dus, als we het toepassen op de verborgenheden van het koninkrijk de hemel in het algemeen, dat het dan dus de gemeente moet zijn. En dan kijken we, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, welke zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft om hun lieden voedsel te geven ter rechter tijd. Het is een gelijkenis, waar zou het voedsel uit bestaan? Wat is dat voedsel? Het woord Gods, gaat om de bediening van het woord. Komt dus overeen met het zaaien van het zaad of iets dergelijks. Hè? Het bedienen van het woord. Nou, wie heeft dat gedaan? Ja, dat is duidelijk, ja. Dat zeg ik altijd, hè. Dat is, maar je zegt eerst Christus en dan. Ja, de gemeente in elk geval. De gemeente is pilaar en vastigheid der waarheid. En hoewel sommige gemeenteleden het er slecht afbrengen, maar daar hebben we het nou niet over. Ja, want het gaat niet om een individuele toepassing. Is het toch zo dat de gemeente wel degelijk het woord van zijn leidzaamheid, heet dat, bewaard heeft. En daarom bewaard zal worden uit de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Dat was Openbaring 3, de brief van Philadelphia, zogenaamd dan. Kortom, het woord Gods wordt de laatste 19 eeuwen bewaard door de gemeente. Nee, die zegt nog niet de kerk, want daar verstaan wij wat anders onder in de praktijk. Hè? En of die het bewaard heeft, dat is nog maar zeer de vraag. Ik heb het over gelovigen, uitsluitend gelovigen, die dat woord bewaard hebben. Dus wie heeft het niet gedaan? Wel degene die het eigenlijk hadden moeten doen. Namelijk Israël uiteraard, de Joden meer speciaal. Ja. Ze hebben dat nooit gedaan, in het verleden niet. In het verleden raakten ze het woord altijd kwijt. Dat komt omdat ze het niet geloofden, daarom raakten ze het ook kwijt. Daarna hebben ze natuurlijk de afgelopen 19 eeuwen wel netjes het Hebreeuwse Oude Testament bewaard. Maar in de eerste plaats is dat maar een deel van de Bijbel, het andere deel geloven ze domweg niet. En het Oude Testament wat men bewaard heeft, gelooft men ook niet, maar men heeft het tenminste netjes bewaard. Nou goed, dat is een aardige verdienste, maar je kunt niet zeggen dat men het uitgedeeld heeft als voedsel ter rechte tijd enzovoorts. Integendeel, hun zijn wel de woorden Gods toebetrouwd, maar men heeft het juist niet op de juiste wijze beheerd. En dat is precies de reden waarom de Heer dat woord vervolgens gegeven heeft aan de gemeente. En dat is de situatie van de afgelopen 19 eeuwen. Nou, dan gaat het hier om. Wie zijn die twee dienstknechten? Dat is makkelijk genoeg. Dat is dan dus de gemeente tegenover Israël, het natuurlijke Israël. En is de gemeente daarmee bezig als de Heer komt? Er staat de Heer komende. Dat wil niet alleen zeggen tijdens zijn aanwezigheid, maar als hij komt. Dat kan ook zijn dus het begin van zijn aanwezigheid. Het begin van zijn parousia. Onthoud u dat even, hè? Gaat niet speciaal over de beroemde 33 jaar vanaf de komst van de Heer op de Olijfberg tot aan het moment dat hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid bij het begin van de 1000 jaren. Maar het gaat over zijn aanwezigheid in het algemeen en hierbij het aanbreken daarvan. Zalig is de dienstknecht welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Doet de gemeente dat als de Heer komt? Ik vraag toch niet naar uw gemeente, ik zei de gemeente. Ja. Tuurlijk is dat zo. Hoe weten wij dat? Uit de krant. Gelezen in uitdaging. De
gemeente kan niet anders.
Nee, de gemeente kan niet anders. Er staat toch, de poorten van het dodenrijk, het poorten der hel zullen daar niet overschaduwen enzovoorts. De gemeente kan niet anders namelijk. De gemeente is namelijk dienaar van het nieuwe verbond, de eerste en tot op heden de enige. En daarbij kan geen sprake zijn van ontrouw. Nee, zo is dat, ja. Dus, zalig is de dienstknecht, welke heer komen zal vinden als we doen. Dan even de proef op de som. Wat gebeurt er dan met die trouwe dienstknecht? Gaan we nou lezen dat het de gemeente is, hè? Wat gebeurt er mee? Voorwaar, ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Ja. Dat weet ik niet. Heb ik nog nooit gelezen, geloof ik. Ja, je hebt... Kijk, hè, nee, dan praat je weer over de situatie binnen de gemeente, over de individuele gelovigen. Maar daar hebben we het niet over. Dit gaat niet over individuele gelovigen. Dit gaat over hele volken. Het is een gelijkenis. Hm? En hoe is het met de gemeente? Is die trouw of ontrouw? Het antwoord is, die is trouw. En als u zegt, maar ik zie het toch duidelijk om me heen dat de gemeente ontrouw is, dan zeg ik, maar dat is de gemeente niet. Daar heb je de verkeerde voor. Iets wat u voor de gemeente aanziet, maar dat is het dan niet. De gemeente is namelijk trouw. En de gemeente is trouw met de Heer te dienen. Voorwaar, ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Wordt de gemeente over al zijn goederen gezet? Nou, je moet natuurlijk ja zeggen, want... Hè?
Staat hier.
Maar ja, dus ja, daar houden we het maar op. Ja, als het de gemeente is, dan moet het ja zijn natuurlijk, hè. Het is de gemeente, kan niet missen. Maar het is ook zo, de gemeente namelijk deelt in de positie van Christus aan de rechterhand Gods op de troon der genade. De gemeente heeft niet alleen zelfs deel aan het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, maar zelfs aan het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. De gemeente is immers een gemeente van eerstgeborenen. Een volk wat in de hemel is opgeschreven. Van niemand anders kan ooit zoiets als dit gezegd worden. Van Israël ook niet. Want Israël, van Israël kun je wel zeggen, de Heer zal hem zetten over al zijn goederen. Maar dan wordt het toch in ieder geval beperkt tot de aardse aangelegenheden. En niet de hemelse horen daar niet bij. Maar waar het over de gemeente gaat, klopt het perfect. Ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. En het aardige is natuurlijk ook weer het woord voorwaar wat erbij staat. Want ik wijs het dikwijls op, als er voorwaar bij staat, dan gaat het over de gemeente. Niet uitsluitend, maar het gaat over de gemeente. Voorwaar, let op, er is iets heel bijzonders mee aan de hand. Als het nog bijzonderder is, dan kan het nog bijzonderder, zo. Dan staat er voorwaar, voorwaar. Nou. Dat is de gemeente dus, en dan vers 48. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen, zo beginnen ze mededienstknechten te slaan. Dat slaat dus op het natuurlijk Israël. Slaat het ook de mededienstknechten? Moest een Paulus vragen. Ik heb het dus een Paulus gevraagd. En die zegt van wel. Want Paulus behoorde tot de gemeente. Die trouw was. En zelfs behoorde hij tot degene binnen de gemeente die ook individueel trouw zijn. En zijn grootste tegenstander was het Jood, de Jood. Het Joodse volk, het Judaïsme in het algemeen. Ik heb het niet zozeer over afstamming, maar zeker over godsdienst. Want waar hij ook kwam om het evangelie te prediken en het woord gods, waar dan ook, had hij de tegenstand van de synagogen. En het waren juist de Joden die hem vervolgden en hem sloegen. Precies zo gebeurt. Nou, zo beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. De dronkaard wordt wel vaker genoemd. Dronkaard wil... Als het negatief is, en hier is het duidelijk negatief, wil ik in elk geval zeggen dat men zich niet bewust is van de omstandigheden. Komt dus overeen met slapen, uit het voorgaande schriftgedeelte. En dat is de situatie van Israël, waarvan gezegd wordt, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen, ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet. En dat zo is, dat kun je wel in de krant lezen. En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Het deel van het Jodendom is inderdaad het deel van de ongelovigen. Die veinzen godsdienstig te zijn, die veinzen ami te zijn, godsvolk. Maar die in werkelijkheid lo ami zijn, omdat ze de Heer niet dienen. En wat gebeurt er met het volk als de Heer wederkomt? Ja, het wordt uitgedelgd. Het sterft. Dat is letterlijk wat er gebeurt. Ja. En het eind van het Jodendom officieel, voor zover je dat zichtbaar kunt maken, is inderdaad een volkomen uitgestorven land, Canaan. En een volkomen verruineerd Jeruzalem. Geen steen op de andere gelaten. En dat is de situatie aan het einde van de 70ste week van Daniël. En die situatie komt overeen inderdaad met de zondvloed, waarbij enkelingen behouden werden omdat ze schuilden in Petra. Nou ja, het was de ark, maar dat doet er nou niet toe. De ark van Noach. Hè? Gingen de deur door en de Heer deed de deur achter ze dicht. Zo zal het ook wel zijn als overblijfsel vlucht naar de woestijn, waar ze een plaats hebben haar van God bereid. Precies zo zal dat wel gaan. Maar in ieder geval slechts een overblijfsel zal behouden worden. En dat is buiten het land. Want binnen de lege plaats en dus binnen Jeruzalem en zelfs binnen heel Canaan zal geen leven overblijven. Dat is de gedachte. En wanneer gebeurt dat? Precies zoals het hoofdstuk zegt. Het gebeurt in de dagen, vers 37, de dagen van Noach. Dat wil zeggen de dagen van de zoon des mensen. Die hele kwestie van die parousia houdt in dat het de aanduiding is van de totale periode, maar niet alleen de periode, ook alles wat ermee samenhangt, vanaf de verschijning van de Heer in de lucht voor de opname van de gemeente, in ieder geval tot aan het begin van de 1000 jaren, waarin de Heer, de Zoon des Mensen, komen zal in zijn heerlijkheid en zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, zoals ik het nu even las uit Matteüs 25, vers 31. Een parousia, de aanwezigheid van de Heer, is in de Bijbel de uitdrukking voor dat de Heer zichtbaar verschijnt. In ieder geval zichtbaar verschijnt in de schepping, dat wil zeggen, dat begint met zijn verschijning in de lucht, opname van de gemeente. En die periode wordt in ieder geval gerekend tot aan het begin van de 1000 jaren. Waarna we puur theoretisch de vraag nog stellen. Maar horen de 1000 jaren er eigenlijk ook dan niet bij? Want dan is zij toch ook aanwezig? En dan zeg ik ja, maar in de praktijk maakt het niet uit. Want ik heb nog nooit een schrift plaatsgevonden waarin de uitdrukking zo werd toegepast. De uitdrukking toekomst van de zoon des mensen en parousia heb ik nog nooit gelezen in rechtstreeks verband met de 1000 jaren zelf. Dus theoretisch kan het er wel bij inzitten, gezien de normale betekenis van de uitdrukking, maar in de praktijk maakt het niet uit. Wat we in de Bijbel lezen is dat het in ieder geval de uitdrukking is voor de totale periode waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, te beginnen bij het allereerste begin, namelijk bij de opname van de gemeente, en in ieder geval tot en met het moment waarop de volkeren der aarde voor zijn aangezicht verzameld zullen worden, zoals hier staat in Matteüs 25 vanaf vers 31. Dus als we lezen over parousia, is het de periode, neem het periode, van de periode van 40 jaar, de periode van de bedeling van de volheid der tijden. In elk geval. Maar u zou er de opname van de gemeente bij in moeten rekenen. Daar gaat het om. Die hoort daarbij, omdat het daarbij gaat om zijn aanwezigheid, zijn zichtbare verschijning, of zozeer maar de komst, naar de aarde. En het begint met zich te vertonen in de lucht aan de gemeente. Daarna gaat hij verder met zich te vertonen aan Israël, dat tot geloof komt. Het zij in de woestijn, het zij op de Olijfberg. En daarna vertoont hij zich in een herbouwd Jeruzalem in elk geval, om de volkeren te oordelen en zijn heerschappij zichtbaar in heerlijkheid over de aarde te vestigen. En over die gebeurtenissen gaat het allemaal, en in elk geval is het zo dat alle gelijkenissen eindigen met daarover te spreken. Daar gaat het om. Alle gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het koninkrijk, en die worden beëindigd in die 40 jaar van de toekomst van de Zoon des Mensen. En daar gaat het om. Verder de algemene gedachte uit deze gelijkenis dat men trouw zou moeten zijn om de Heer te dienen. Ik neem aan dat u dat zo ook wel weet, en daar is die gelijkenis namelijk helemaal niet voor nodig. Het hoeft zelfs niemand u te vertellen, als u dienstknecht bent, wordt u geacht trouw te zijn. Dat is het belangrijkste wat van een dienstknecht gevraagd wordt. Dat is belangrijker dan dat hij hard werkt of langzaam werkt of wat dan ook. Hij moet betrouwbaar zijn. Dat is het allereerste vereiste van een kind van God, van een dienstknecht van God. En dat is ook wat hier verondersteld wordt en wat ook later in de gelijkenis van de talenten naar voren gebracht wordt. Maar daar hebben we de gelijkenis niet voor nodig om dat te weten. Nogmaals, het gaat erom dat gelijkenissen spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen en daarom zich bezighouden met verschillende categorieën van mensen die het Koninkrijk binnen zullen gaan. U weet wel, 30, 60 en 100 fout, daar hebben we het eens over gehad. Weet u wel, de gemeente, Israël en de volkeren, of in andere volgorde, want daar heb ik nou even niet op gelet. En over die categorieën gaat het, die worden besproken. Het gaat erom dat die op een of andere wijze en ook in een of andere volgorde dat koninkrijk zullen binnengaan. En dat is wat nog steeds verteld wordt. Wij staan achter de openbaring van deze dingen in de Paulinische brieven. Dus het is wat makkelijker om ze te begrijpen. Maar je moet bedenken dat in de dagen dat deze gelijkenissen werden uitgesproken, deze waarheden absoluut nog niet bekend waren. En dat is de reden waarom ze in gelijkenisvorm naar voren gebracht worden, omdat ze later, toen de tijd ervoor rijp was, in de dagen van Paulus, dat ze toen later expliciet geopenbaard konden worden. Daar zijn ze voor. Zodat we zien dat ook die latere geopenbaarde waarheden via met name Paulus ook liggen opgesloten in deze uitspraken van de Heer Jezus zelf. Nou, daar laten we het voorlopig bij, want het is echt weer de hoogste tijd.